The first criminal trial of a former president gets underway. Jury selection begins in the case of the people of the state of New York versus Donald J. Trump.
Dit is aflevering 8 van de Trump Trials. Met dit keer de juryleden in de Manhattan case. Ja, we hebben allereerst Raymond Mens weer bij ons aan tafel. En dat kan niet anders dan weer een topaflevering worden. Raymond, van harte welkom.
Ik mag het hopen. En het is ook fijn, want ik kan hier ook een keer uitpraten. Dat is bij Vandaag Insight wel eens anders. Ja. Dus we hebben ruim de tijd, heb ik gehoord. Dus dat komt helemaal goed.
En aan de andere kant hebben we uiteraard ook Boudewijn van Eijk, onze host. Boudewijn, wat gaat er allemaal gebeuren weer?
Ja, nou ja, we zijn vandaag weer te gast bij Rijnmond, op de TV en Radio Rijnmond. Dus daar zijn we heel blij mee. We zullen er ook nog even een fotootje van posten, zodat iedereen ziet hoe we erbij zitten. Ja, we hebben de eerste twee zittingsdagen gehad, de eerste twee procesdagen in de Manhattan case. Daar waren geen televisiecamera's bij, maar ik denk dat Raymond en ik toch het goed hebben kunnen volgen.
Ja.
Ja, en hebben jullie samen ervan genoten, die eerste twee dagen?
Jawel, ik moet eerlijk zeggen dat ik meer genoot een paar weken terug van die zaak die in het Hoge Rechtshof diende. Omdat, hoewel daar geen camerabeelden bij mochten zijn, kon je daar wel in meeluisteren.
Ja.
Dat was nu niet, dus we moesten het doen met foto's en een live blog en dergelijke. En ik moet ook eerlijk zeggen, maar ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, Boudewijn, dat het ook heel erg... Ja, je weet het op een gegeven moment wel. Ze gaan namelijk dat juryproces aflopen en een jury selecteren. En het is ontzettend interessant. Er zitten heel veel interessante aspecten aan, positief en negatief. Maar als dat eenmaal begint... Ja, dan ik als leek denk, ja, dan weet ik het op een gegeven moment wel. Dat gaat nog uren duren, dan hoor ik wel wat de uitkomst is. En ik denk eerlijk gezegd dat Trump dat ook dacht, want hij schijnt in slaap gesukkeld te zijn.
Ja, dat zag ik in allerlei tweets van journalisten die daar aanwezig waren. Hij was ook behoorlijk geïrriteerd.
Ja.
Wat wel interessant was, was natuurlijk ook de interactie tussen hem en kandidaatleden, die dan later wel of niet in de jury kwamen. Daar is ook wel een hoop over bericht. Maar ik vond het toch wel interessant om eens vanuit de theorie echt in de praktijk te zien hoe het nou gaat met die juryselectie. Ik ben daar zelf altijd wel al ook in het verleden geïnteresseerd in geweest. En misschien is het aardig om voordat we echt ingaan op maandag en dinsdag, afgelopen maandag en dinsdag, 15 en 16 april, om misschien toch eerst eens wat meer in zijn algemeenheid uit te leggen hoe zo'n jury nou eigenlijk precies tot stand komt en wie er wel en niet in de jury mogen zitten.
Ja, dat zijn in ieder geval volgens mij heel veel mensen die al überhaupt tevoorschijn moeten komen.
Ja, nee, dat klopt. En het aardige weer van de transparantie van die zaak in Amerika is dat ik de hand heb kunnen leggen op een brief van de rechter van 8 april. En ik begreep dat Raymond hem ook al gespot had. Dat is een brief van rechter Merchant aan de advocaten en aan de aanklagers. Waarin staat hoe wat hem betreft het jury selectieproces moet verlopen. Het zou overigens ondenkbaar zijn in Nederland dat zo'n brief van de rechter aan de officieren en de advocaten, dat openbaar zou zijn. Maar goed, ik heb hem gelezen en we gaan er straks wel wat dingen uit citeren. Want het is echt wel interessant om te zien wat hij allemaal opgeschreven heeft. Maar tegelijkertijd zie ik daar geen dingen in waarvan ik zou denken in de Nederlandse context van nou, dat zou niet naar buiten mogen komen. Dus het is eigenlijk wel heel goed, zeker omdat jij ook zo goed hebt uitgelegd, Raymond, de vorige keer, waarom die transparantie zo belangrijk is in het kader van de verkiezingen ook, dat dit allemaal transparant is. Maar goed, voordat we daar dieper op ingaan, even een paar algemene opmerkingen, zodat de luisteraars ook, denk ik, het wat beter kunnen plaatsen. De allereerste vraag is natuurlijk, wie zouden in zo'n jury uit eigen plaats kunnen nemen? Nou, er zijn een aantal spelregels voor. Iedereen die ouder is dan 18 jaar, je moet minimaal 18 jaar zijn, zou als jurylid gekozen kunnen worden. Ja. Je moet in goede gezondheid verkeren. Nou, dat lijkt mij een open deur. Je mag zelf niet veroordeeld zijn voor een misdrijf. Je moet inwoner zijn van de Verenigde Staten en in dit specifieke geval van de staat New York. En je moet de Engelse taal beheersen in woord en geschrift. Dus dat zijn eigenlijk wat basisuitgangspunten die gelden.
Ja, ik dacht, maar correct me if I'm wrong, dat daar in dit geval nog bij komt. Trouwens in alle gevallen dat je niet alleen inwoner moet zijn van de staat New York. Je moet uit dat district komen waar dat rechtsgebouw staat.
Ja, dat heb ik ook wel inderdaad begrepen. Maar dan nog is het een hele grote pool van mensen waaruit gekozen kan worden.
Zeker. Ja, maar ik noem het niet om bedweterig te noemen, nee. Omdat dat ook als je een keuze kunt hebben, namelijk naar welk gerechtsgebouw gaan we, en soms is dat zo, dan is het interessant om te kijken wie wonen daar. Dus in het geval van Trump, als die rechtszaak midden in de stad plaatsvindt, zoals nu het geval is, is dat eigenlijk nadelig, want ja, 80% stemt daar democratisch, ja, en is anti-Trump. Maar als het ook in een wat meer plattelandsomgeving had gekund, is het voor Trump heel erg interessant om daar naartoe uit te wijken, want daar zijn veel meer conservatievere Amerikanen.
Ja, ja, wij zouden dat in Nederland...
De tijden, dus de, ja, staat New York, alleen een ander district.
Ja, klopt. Je zou dat eigenlijk een soort forum shopping kunnen noemen.
Ja. He,
dat je goed kijkt van, nou, waar gaan we die zaak laten draaien? Als ik dat weer even naar Nederland vertaal, dan speelt dat eigenlijk helemaal niet. In de wet is gewoon bepaald waar een zaak moet worden aangebracht. Dat, ja, zal deels ook in Amerika wel het geval zijn. Maar dan nog kan je in die counties natuurlijk wel verschillende keuzes maken. Ja.
En we hebben de vorige keer het gehad over de zaak O.J. Simpson. Die vergelijking kunnen we misschien een paar keer trekken, omdat ik denk dat dat het meest in de buurt komt, eerlijk gezegd, van waar we hiermee te maken hebben. Ja. Namelijk een gigantisch beroemd iemand. En ik denk toch voor heel veel mensen wel duidelijk, daar zit iets niet kosher. Maar dat is misschien niet eens weer drie de vraag waar mensen mee in hun hoofd zitten. Maar ook daar gold dat ze uiteindelijk die rechtszaak ook hadden kunnen houden, meer in de buurt van waar O.J. Simpson woonde. Maar ja, hij was de enige zwarte man daar. Daar woonden voor de rest alleen maar heel veel witte Amerikanen. En zijn verdedigingsteam vond het slimmer, ja, om het downtown te houden, zodat daar ook een wat meer zwartere jury zou komen die hem wat meer sympathieker gezind was.
Ja, en dat heeft denk ik ook echt wel meegespeeld, ja, in die zaak. Maar goed,
Trump heeft ook onderzoek gedaan, in zijn campagneteam, naar de inwoners in dat district. En, ja, geconcludeerd dat het eigenlijk niet zoveel uit zou maken waar ongeveer die rechtszaak gehouden zou worden. In beide gevallen was het Republikeins electoraat tussen de 15% en 20%. Toen, ja, dachten ze, nou, het is niet ideaal, maar het is nergens ideaal.
Ja, dus heel laag.
Ja.
Nou, tegelijkertijd weten de aanklagers dat dit natuurlijk ook een enorm argument geeft aan Trump. Dat mocht hij veroordeeld worden, dat hij altijd kan zeggen, ja, het is geen fair trial geweest. Nou, daar let die rechter natuurlijk ook goed op. En daarom is die juryselectie zo ontzettend belangrijk. En is men begonnen met een pool van 500 kandidaten. Waarvan op de eerste dag er 96% waren. We gaan daar zo nog even wat dieper op in. Want ik wil eerst nog even ook de vraag beantwoorden wat die zullen luisteraars misschien hebben. Ja, zo'n proces kan 6 weken duren. Kan je iemand maar zo 6 weken uit de maatschappij halen? Hoe gaat dat eigenlijk? En zijn er nog redenen om je te excuseren? Dat je zegt van, nou, ik ben wel opgeroepen, maar ik heb dit en dat beroep en dat kan echt niet. Nou, die uitzonderingen zijn er. Bijvoorbeeld voor artsen of voor militairen. Ze die echt dringend gewend zijn op een andere plek op dat moment 6 weken lang. Die kunnen hun hand opsteken en zeggen, nou, dit gaat voor mij niet werken. Of iemand die enorme reisbeperkingen heeft. Maar het enkele feit dat je werkt of dat je voor je opvang van je kinderen moet zoeken, dat is niet 1, 2, 3 voldoende. Er moet echt een combinatie van factoren zijn. En volgens mij, Raymond, is het ook zo geregeld in Amerika, maar misschien weet jij dat, dat je werkgever moet gewoon doorbetalen als jij die juryplicht moet nakomen. Want dan ben je 6 weken niet op kantoor of in een fabriek of wat dan ook. Maar volgens mij is dat wel heel strak geregeld allemaal.
Ja, ik vraag het mij af, want ik heb daar van de week ook nog eens naar gekeken. Want ik dacht, die vraag komt vast een keer in een talkshow ook langs.
Ja.
Maar voor zover ik het zag, hoeft een werkgever dat niet te regelen. Maar doen de meesten dat wel? En als jouw werkgever dat niet doet, het kan ook zijn dat jij... Kijk, als jij vast contract hebt dan wel. Maar als jij zegt, ik werk af en toe in de Walmart. En dat doe ik op basis van hoeveel uren ik maak. En die uren kun je niet maken. Dan kan de Walmart zeggen, wij vergoeden dat. Maar het hoeft niet. Dan heb je nog, als ze dat niet doen, de optie om een soort vergoeding te vragen van de staat. Dan krijg je niet je salaris, maar dan krijg je een deel van een vergoeding. Ja. Waar je zegt, ja, ik heb inkomen misgelopen.
Ja.
Dus ik vraag me af hoe strak dat geregeld is. Misschien verschilt dat wel per staat, dat weet ik niet.
Nee, nou, dat denk ik ook inderdaad.
Dat denk ik ook.
Ja. Nou ja, dus het is uiteindelijk een enorme uitdaging om onpartijdige juryleden te vinden. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Hè. Dat is denk ik toch de belangrijkste toets die men wil laten plaatsvinden.
Ja, maar Boudewijn, onpartijdige juryleden te vinden. Maar we hebben het wel hier over Trump. Zijn er nog onpartijdige mensen te vinden überhaupt?
Nou ja, daar gaan de vragen over die aan die juryleden gesteld gaan worden, voordat ze wel of niet gekozen gaan worden. Dus dat is inderdaad een heel goed punt, Rick. Want ik denk dat heel veel luisteraars inderdaad zullen denken, ja, iedereen weet toch wat van Trump af en iedereen kent toch iets van die zaken die tegen hem lopen. Nou, daar gaan we zo heel gedetailleerd nog op in. Wat belangrijk is, en dat is ook wel, hoort echt wel bij Amerika, en daar zei je net al wat over, Raymond, is dat beide teams, zowel aan de kant van de aanklagers als de advocaten, specialisten in dienst hebben om ook uit te pluizen hoe juryleden, wat hun achtergronden zijn, wat hun voorkeuren zijn, wat hun afgunsten zijn, et cetera, et cetera. Dus daar zit ontzettend veel werk achter. En dat is allemaal nodig, die informatie, om uiteindelijk ook de juiste vragen, denk ik, te kunnen stellen aan die juryleden en te kunnen beoordelen van, nou, denken we dat die onpartijdig is? Ik denk meer dat ze zullen denken, is dit bijvoorbeeld een jurylid dat een rechte rug heeft en dat er misschien voor zorgt dat hij niet meegaat met de andere juryleden. Dat heb ik de vorige keer uitgelegd, hè? Ja. Want dan wordt het een mistrial als er geen unanieme uitspraak komt. Of ze zullen denken van nou, die zal misschien wel pro-Trump zijn of misschien wel pro-aanklagers, hè? Dus tegen Trump.
Ja. Wat los van de specifieke vragen die gesteld worden, daar kunnen we daar zo nog op ingaan. Een van de vragen die gesteld werd is van, heeft u een sterke mening over Trump als kandidaat of als oud-president en dergelijke? Nou, wie zou dat niet hebben, zou ik bijna denken. Maar dan moet je bijna wel antwoorden van, nou ja, niet echt. En dan heb je misschien eerder een kans om erin te komen. Maar Trump weet natuurlijk ook op basis van kiezersonderzoeken bij welke kiezers hij goed of niet goed ligt. Dus stel het zou zo zijn dat Trump bij oude witte mannen heel goed ligt, dan kan zijn advocatenteam er natuurlijk wel op sturen om die in die jury te krijgen. En als ze in één keer een jonge dame van 22 zien, dat ze denken, ja, die moet eruit.
Ja, ja. Nou ja, en als de antwoorden zijn gegeven door de juryleden, daar komen we zo nog uitgebreid op terug, dan moet daar afloop beoordeeld worden door de aanklager, door de rechter, door de advocaten, van gaan we dit jurylid wel of niet accepteren? En als je als advocaat dat niet zou willen, moet je wel een valide reden opgeven. Maar het is ook zo geregeld dat je voor 10 kandidaatleden heb je een soort joker als advocaat of als aanklager. En dan kan je zonder valide reden, dus zonder opgave van reden, kan je zeggen, nou, ik wil toch niet dat deze kandidaat als jurylid wordt gekozen. Nou, met zo'n pool van 500 mensen, wat dan op de eerste dag is teruggebracht naar 96, we gaan dat zo nog even helemaal uitpluizen, moet je die jokers natuurlijk wel heel voorzichtig inzetten. En ik zag ook dat er vrij snel over besloten moet worden. En dat betekent dat je dus als advocaat je informatie voordat dit hele proces begint uitermate goed op orde moet hebben. En ik denk ook met een cliënt als Trump, die zal ook wel gevoelsmatig zeggen, nou, ik wil deze wel of ik wil deze niet.
Ja, en misschien dat jij daar meer over gelezen hebt. Maar wat ik ook gelezen heb, los van het feit dat Trump af en toe zat te knikkenbollen, was dat hij af en toe geïrriteerd deed naar zijn advocaat toe.
Ja, klopt.
En dat vind ik interessant, omdat mijn analyse daarvan is, Trump heeft natuurlijk op diverse zaken talloze advocaten zitten. En Trump staat er niet onbekend, zowel niet als president, maar ook als cliënt niet, dat hij het leuk vindt om de diepte in te gaan. Dus ik kan mij maar zo voorstellen dat zijn 1-op-1 contact met die advocaat eigenlijk heel gering is geweest. En dat die advocaat ook zenuwachtig is dat hij nu direct een hele dag zelfs naast de grote Trump zit. Ja. Die eigenlijk te weinig 1-op-1 heeft gesproken. En Trump op dat moment zijn frustraties te vrije lopen laat. En dat eigenlijk heel onprettig werken is.
Ja, nou ja, wat ik ook las is dat Todd Blanche, dat is een advocaat die dus de eerste 2 dagen aanwezig was. Die is ook officier van justitie geweest, maar is niet in dit soort zaken een hele ervaren trial lawyer. Dus een advocaat die vaak in deze situaties heeft gezeten. Hij heeft ook nog een andere advocaat die dat wel is, maar die was afgelopen maandag en dinsdag, vond ik, of vreemd genoeg, niet aanwezig. Dus die communicatie tussen die twee, daar werd ook wel wat over gepost inderdaad. Nou, zo'n proces om uiteindelijk tot 12 juryleden te komen, dat kan wel eens 2 weken duren. We zullen zo dadelijk, denk ik, aan het einde bespreken dat het misschien toch wat sneller gaat in deze bespreking dan in deze zaak dan iedereen gedacht had. Maar voordat we daar aan toe komen, Raymond, wat vind jij eigenlijk, gezien vanuit jouw Amerikaanse kennis, en ook wel als politicoloog, eigenlijk überhaupt van het jurysysteem ten opzichte van professionele rechtspraak?
Ja, ik vind het interessant, omdat het rechtszaken interessanter maakt. Want je probeert een wat meer emotioneler verhaal te vertellen richting een jury. En dat maakt ook, als je wel eens in zo'n rechtbank aanwezig bent, zo'n rechtbank veel eenvoudiger om te volgen. Maar wat ik ervan weet, en ook als ik het vergelijk met Nederland, kan ik niet zeggen dat ik er heel enthousiast over ben. Juist omdat het vaak meer over een emotioneel appeal gaat aan mensen in plaats van puur de feiten. Hè? Om opnieuw die zaak met O.J. Simpson maar te noemen.
Ja.
Als je een sterrenteam aan advocaten hebt en je weet dus inderdaad een goede jury eruit te pikken, dan kun je in dat geval de vraag van die hele rechtszaak doen veranderen. En dan is de vraag niet meer, heeft O.J. Simpson zijn ex-vrouw en diens minnaar vermoord? Maar dan is de vraag die in één keer centraal komt te staan, is de LAPD, de politie van Los Angeles, is die racistisch?
Ja.
Is het systeem verrot? Nou, het antwoord daarop was ja. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel meer uit wat O.J. Simpson gedaan had. Sterker nog, op een gegeven moment werd eigenlijk het doel van een deel van die jury om O.J. Simpson de eerste zwarte man te laten zijn. Hij was namelijk een van de weinige zwarte mannen destijds met middelen om het justitiesysteem te verslaan. En zo erg is dat niet als dat een keer gebeurt. Want er zijn duizenden, dan niet 10.000 Amerikanen in L.A. die voor niets zijn aangehouden gehouden of zelfs doodgeschoten destijds of mishandeld door de politie. Dus dan ja, dat in ogenschouw nemen, en dat is natuurlijk een zaak die eruit springt, ben ik niet heel enthousiast over juryrechtspraak, al vind ik het wel interessanter als leek om het te volgen daardoor.
Ja.
Ik weet wat jij ervan vindt.
Nou ja, dat is een mening die je heel vaak hoort en die is gebaseerd natuurlijk op een aantal in het oog springende zaken. Dat begrijp ik ook heel goed. Ik heb natuurlijk ook films gezien over mensen die ten onrechte waren veroordeeld door jury, et cetera, et cetera. Maar ik heb de vorige keer in de vorige aflevering al aangegeven dat er onderzoek is verricht op een gegeven moment in Amerika naar de vraag hoe professionele rechters zouden oordelen over zaken waar juryleden over hadden geoordeeld. En toen bleek dat 75% van de uitspraken van de juryleden hetzelfde waren geweest als die door professionele rechters of aan professionele rechters waren voorgelegd. En dat is een heel hoog percentage. Dus dat was voor mij ook reden om 2 jaar geleden aan 2 studenten te vragen om eens uit te zoeken hoe het eigenlijk in Europa is geregeld met juryrechtspraak. Een ander woord voor juryrechtspraak is lekenrechtspraak. En hoe Nederland zich eigenlijk verhoudt ten opzichte van die landen. En tot mijn grote verbazing, dat onderzoek is toen verricht in 29 landen, in 29 Europese landen, is toen bekeken van is daar professionele rechtspraak of lekenrechtspraak of een combinatie daarvan. Het is bijvoorbeeld een jury die beraadslaagt onder leiding van een professionele rechter. En toen bleek van die 29 landen dat er 22 landen zijn in Europa waar enige vorm van lekenrechtspraak aanwezig is. En dat Nederland dus een uitzondering vormt eigenlijk ten opzichte van de rest van Europa. Samen met Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Roemenië en Portugal.
Interessant.
Die hebben ook geen enkele vorm van lekenrechtspraak. Wij hebben het een heel klein beetje bij de militaire kamer. Maar goed, daar zitten uiteindelijk wel opgeleide juristen ook in. Dus dat is niet goed te vergelijken natuurlijk met de juryrechtspraak. En dat vond ik toch wel heel opvallend. Vervolgens ben ik nog eens gaan kijken. Heeft de Nederlandse politiek eigenlijk ooit wel zich afgevraagd van moeten we die professionele rechtspraak handhaven of niet?
Maar wel toch?
Ja, dat klopt. Wat bleek in de periode 2001-2008 is daar in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek naar verricht. Naar de vraag zou het voor Nederland wenselijk zijn om ook een vorm van lekenrechtspraak te gaan invoeren? Nou, dat onderzoek heeft ontzettend lang geduurd. En volgens mij is daar een beetje politiek gewenste conclusie uiteindelijk uitgekomen. Ja. Namelijk, er is geen dringende noodzaak om dat in Nederland in te voeren.
Ik geloof dat Joost Eertmans daar een van de trekkers van was destijds.
Ja, dat klopt, ja. Dus dat vond ik toch wel opvallend. Want dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dat Nederland daar ook wel goed naar gekeken heeft.
Ik
ben er toch wel een voorstander vanwege een aantal aspecten, ja.
Nou, ik wil alleen zeggen, jij noemde net die 75% die dan overeen zou komen als het niet een jury was geweest, maar een rechter in Amerika. Moet inderdaad ook bijgezegd worden dat die juryleden dat ook heel serieus nemen vaak. Hè?
Ja.
Met Trump is dat misschien lastig, want iedereen heeft een mening over hem. Maar bij de gemiddelde moordverdachte of witwasverdachte is dat niet. En mensen nemen dat echt heel serieus inderdaad. Dat klopt.
Ja.
Maar jij wilde nog uitleggen waarom je
dat dat zal ik zo doen. Maar kijk, ik heb altijd gewerkt 35 jaar lang in een omgeving van professionele rechtspraak. Ik heb natuurlijk goede rechters gezien, minder goede rechters en slechte rechters. Dat heb je in elk beroep. Ja. Maar als je 20, 30 jaar lang als rechter de ene na de andere strafzaak doet, dan kan het niet anders zijn dan dat je toch op enig moment wat gedeformeerd gaat raken. En dat is helemaal geen kritiek of zo, maar dat is een logisch gevolg van, denk ik, hoe een menselijk brein werkt. Daarnaast is het zo dat rechters opgeleid zijn, die komen uit een bepaald milieu, om het zo maar even te zeggen. En als je dat vergelijkt met juryrechtspraak, dan zie je dat in een juryrechtspraak er echt een doorsnee van de hele bevolking wordt gekozen in zo'n jury. Dat zullen we dadelijk ook duidelijk maken aan de hand van wat er in deze zaak in dag 1 en 2 is gebeurd. Dus je krijgt een doorsnee uit de hele maatschappij die dan over een zaak gaat oordelen. En wat je net al zei, dat zie je ook heel duidelijk terugkomen, dat mensen dit uitermate serieus nemen. Ze voelen het echt als een enorme morele plicht. En ze zonderen zich dan ook echt gedurende de tijd dat ze aanwezig moeten zijn op zitting, zonderen ze zich ook echt af. Nou, het andere aspect is dat in Amerika, en dat heeft op zich zou je kunnen zeggen niet heel veel te maken met jury of professionele rechtspraak, maar al het bewijs wat er in een zaak zit, moet op zitting gepresenteerd worden. En dat is in Nederland in het strafrecht helaas bijna nooit meer het geval. We hebben veel te veel strafzaken, we hebben veel te veel grotere dossiers. Dus wat gebeurt er? Al het vooronderzoek, het horen van getuigen, vindt allemaal plaats bij onderzoeksrechters of bij de politie. En er worden verslagen van gemaakt. En die gaan naar de rechter en die verslagen worden, laten we zeggen, op papier wordt dat allemaal vervolgens beoordeeld. En zijn er maar heel weinig getuigen of deskundigen die op zitting komen. In Amerika moet al het bewijs op zitting worden gepresenteerd. Nou, dus de juryleden kunnen dat allemaal tot zich nemen. En mensen zullen dan vaak denken, ja, maar die juryleden die zijn niet juridisch opgeleid, dus die kunnen dat allemaal niet goed beoordelen. Nou, van belang daarbij is om te zeggen dat de juridische aspecten, die worden eigenlijk uitgefilterd voordat de jury over de zaak gaat oordelen. Die oordelen eigenlijk alleen maar over de feiten. Dus dat juridische aspect, dat is niet zo heel erg van belang. Het enige risico wat er natuurlijk wel is, is dat leken misschien meer gebruik maken van het onderbuikgevoel. En in juridische termen noemen wij dat van onveilige ankers. En onveilige ankers, dat zijn bepaalde veronderstellingen die heel snel tot een soort feit van algemene bekendheid gaan leiden, die toch echt op misverstanden kunnen berusten. Bijvoorbeeld de stelling, als het om een verkeersovertreding zou gaan, om dat simpele voorbeeld maar even te nemen, dat mannen als getuigen veel beter in staat zijn dan vrouwen om de snelheid van een auto die ze voorbij hebben zien rijden, die vervolgens ergens op een paal botst, om daar de snelheid van te kunnen bepalen. Nou, dat is een heel simpel voorbeeld, maar dat zou je als een soort onderbuikgevoel kunnen zien. Een ander voorbeeld is, en dat is veel belangrijker, dat is de interpretatie van DNA-bewijs. Hoe moet je nou precies met resultaten van deskundigen omgaan? Hoe moet je dat precies uitleggen? Nou, dat is de reden dat ik de vorige keer al gezegd heb, ik zou een enorme voorstander zijn van lekenrechtspraak, maar wel in aanwezigheid van een professionele rechter die in ieder geval een goede duiding geeft van het bewijs waar de jury over gaat oordelen. En als je die combinatie hebt...
Dat is in Amerika het geval, hè?
Ja. Ja, ja. Ja.
Nou, de rechter is gewoon een soort voorzitter die in zijn zaal een hele proces begeleidt.
Klopt, die doet dat voor een groot deel, maar die zit niet bij de beraadslaging.
Nee.
Daar zit soms wel eens Daar zit soms wel eens een griffier bij, om het zo maar even te noemen. Maar echt duiding geven, zodat ze niet helemaal de bocht uitvliegen met interpretatie van bewijs, dat zou ik nog wel een belangrijke veiligheidsklep vinden. Ja. Maar ik ben er dus niet zomaar van overtuigd dat professionele rechtspraak beter is dan juryrechtspraak. Ja.
Nee, ja, interessant. Jij bent de expert daarin, dus vind ik het interessant om te horen. En je hebt waar je wel inderdaad gelijk in hebt, want ik noem een aantal keer de O.J. Simpson-zaak, omdat ik gewoon nogmaals de overeenkomsten heel erg overtuigend vind en goed om te gebruiken. Maar inderdaad, er gebeuren iedere dag, zijn er talloze zaken met juryrechtspraak en over het algemeen is men daar heel tevreden over. En als ik zeg mensen nemen het heel serieus, mensen nemen ook echt wel serieus dat bijvoorbeeld als het gaat over een moordverdachte, dat vast moet komen te staan dat hij het beyond a reasonable doubt heeft gedaan. Hè? Dus men zal nooit als jurylid, hè, nogmaals, mensen nemen het heel serieus, men zal nooit denken van, nou ja, wat denk ik eigenlijk zelf? Heeft hij het wel of niet gedaan? Nee, de vraag is het onomstotelijk vast komen te staan? Of is er nog enige twijfel? En dan moeten we hem laten gaan. En tot slot vroeg ik mij nog af, dat dacht ik dat het zo was, maar daar kan jij antwoord op geven. Zij gaan uiteindelijk als jury over de vraag, vinden wij dat bewezen is dat hij of zij die misdaad heeft begaan.
Ja.
Maar vervolgens is het dan aan de rechter om de straf uit te spreken. Dus de hoogte van die straf.
Ja, klopt.
Ja, het is niet zo dat zij zeggen, hij moet levenslang de bak in.
Nee,
hij of zij is schuldig. Nou, dan kan de rechter zeggen wat daar dan voor straf bij hoort.
Ja, maar dat vind ik ook het goede aan het Amerikaanse rechtssysteem. Als eenmaal de schuld is vastgesteld, dan komt er een andere zitting waarin alleen maar over wat wij noemen straftoemeting wordt gesproken. Dus de vraag, hoeveel straf moet iemand krijgen? Dus de advocaten gaan dan argumenten naar voren te brengen om bijvoorbeeld te zeggen, nou, de straf moet minder zijn dan normaliter in dit soort gevallen wordt opgelegd. En de aanklager kan daar weer andere argumenten tegen inbrengen.
Dat zou overigens, daarom is het heel relevant voor nu, bij Trump zeker het geval kunnen zijn. Want ik kan me zo voorstellen dat bij Trump ook meespeelt dat die man nou president is. Ja. Of oud-president, sorry. Dus ook al wordt hij in november niet weer herkozen. Je kunt niet, hebben we het ook in de vorige podcast over gehad, een oud-president die de rest van zijn leven lang de geheime dienstbeveiliging heeft in de gevangenis zetten, dat kan niet. En als het gaat over de lengte van de straf, speelt ook mee dat we hier te maken hebben met een man van eind 70.
Ja, dat klopt. Nou, en nog even over dat aparte straftoemetingsproces, om het zo maar te noemen. Wat daar in mijn ogen ook goed aan is, is dat als het gaat om zaken waarin slachtoffers zijn gevallen, dan komen natuurlijk de nabestaanden of slachtoffers zelf, die komen op zitting vertellen, dat gebeurt nu ook heel veel in Nederland, welk leed hun is overkomen en wat dat voor hun toekomst heeft betekend, et cetera, et cetera. Dat geeft heel veel emotie. En alles wat daar gezegd wordt, kan echt van belang zijn voor die straftoemeting. In Nederland wordt dat allemaal al op zitting gedaan, voordat is vastgesteld, is er sprake van schuld of onschuld. Dus je krijgt een enorme emotionele lading. Ja. Ook bij de rechters die moeten gaan oordelen. Ook over de vraag, Wat voor straf moet het worden? Maar dat gaat denk ik toch ook af en toe wel een rol spelen met de vraag, is iemand wel of niet schuldig? En natuurlijk moeten rechters professioneel zijn en dat kunnen scheiden. Maar dat lijkt me toch in sommige gevallen heel erg moeilijk. Ja. Dus dat vind ik in ieder geval ook goed aan het Amerikaanse rechtssysteem, dat dat uit elkaar is gehaald.
En hoe zit het met de huidige jury in de New York-zaak wat betreft hun toegang tot televisie, sociale media, als zij daadwerkelijk in de jury komen?
Ja, ik denk dat heel moeilijk te verbieden is. Dat ze daar kennis van kunnen nemen. Ja. Maar daar zullen die juryinstructies ook wel over gaan als ze eenmaal zijn gekozen. Nog even over het feit dat die rechter uiteindelijk ook in de zaak van Trump die straf bepaalt. Misschien heb je gisteren ook wel een van die tweets van die observanten daar die in de zaal zitten, die journalisten, gezien. Dat aan het begin legt de rechter, zoals hij dat aan iedere verdachte doet en dus ook aan Trump, uit hoe het proces werkt. Ja. En op een gegeven moment zegt hij tegen Trump, maar ik ben degene die over de straftoemeting gaat. En dan beschrijven ze in die tweets dat Trump even zo omhoog kijkt, maar vervolgens weer heel geïrriteerd naar beneden. Ja. Dat was natuurlijk wel een prachtig televisiemoment geweest. Ja, want hij merkt dan dat hij de regie kwijt is. Wat hij nooit kwijt eigenlijk is in zijn leven. Want de rechter gaat uiteindelijk over de vraag wat dan de straf zou worden.
Ja, en dat was denk ik ook wel een soort waarschuwing aan Trump. Want die kan nog wel eens klieren in de rechtszaal. En ja, niet richting de jury, want dat zal hij niet willen. Maar wel richting de voorzitter, dus de rechter.
Ja.
Om even duidelijk te maken, want dit is mijn huis. En ik bepaal hier de regels. En ik ga straks ook over de hoogte van uw straf.
Ja, nou, en wat daar nog wel van belang is, is dat zeer waarschijnlijk zal Trump niet gaan verklaren over de feiten in deze zaak. Maar dat doet hij wel buiten de zittingszaal.
Ja.
En er is nu al door de rechter en de aanklager bepaald dat alles wat hij buiten de zittingszaal zegt, dat is inadmissible, dus dat mag niet gebruikt worden voor het bewijs waar de jury uiteindelijk over gaat oordelen.
Ja.
Dat had overigens wel gekund, want het kan zijn dat bij al die microfoons die buiten de zittingszaal staan, ook een microfoon van de rechtbank staat. Maar dat hebben ze uitdrukkelijk bepaald.
Ja.
Van nou, u kunt zeggen wat u wil daarbuiten, maar dat gaan we niet meenemen.
Ja. Nee, maar ik zat maandagavond naar wat nieuwszenders te kijken. En die hadden allemaal speciaal ingelaste programma's op de Amerikaanse televisie. Heb ik het dan over. Over dag 1 van deze rechtszaak. En dat zullen ze ook blijven doen. En als jij daar in de jury zit en jij mag op je hotelkamer 's avonds gewoon televisie kijken, dan kun je dat ook zien. En dan krijg je die reactie van Trump ook mee. Dus daarom is die vraag wel relevant. In hoeverre heb jij op je hotelkamer een televisie staan en mag je op je telefoon? Maar ik denk inderdaad dat je dat anno 2024 niet meer kunt verbieden.
Nee, dat
maar
denk
het kleurt
ik ook
wel jouw mening.
Ja.
Boudewijn, ik wil toch nog even terugkomen op jouw veronderstelling van juryleden wel of niet. In Nederland niet, elders wel. In een normale situatie zou ik zeggen van nou ja, kan ik me helemaal in vinden. Maar in de situaties zoals O.J. Simpson en nu Trump, ja, is die emotie bij de juryleden nou echt, blijft die echt neutraal? Of kan het niet anders dan dat er gewoon al een keuze is bepaald door de juryleden?
Ja, maar die keuze kan uiteindelijk beide kanten op gaan. He, dat is natuurlijk het onvoorspelbare daaraan. En ik denk dat tot op zekere hoogte dat soort gevoelens en emoties ook bij professionele rechters zullen spelen. Alleen wij hebben allemaal het idee dat ze dat heel makkelijk kunnen uitschakelen. Maar ik denk dat dat helemaal niet zo is. Ik denk dat dat ook voor professionele rechters heel moeilijk is. En nogmaals, dat is helemaal geen kritiek, maar dat is denk ik hoe daarmee geef je aan hoe moeilijk het is om recht te spreken. En er zijn maar heel weinig onderzoeken geweest waarin dat vergeleken is. Dus het is echt heel moeilijk om te zeggen welk systeem beter is dan het andere. Daarom heb ik eens laten uitzoeken hoe zit het in de rest van Europa. Want wij hebben allemaal een soort idee van nou in Amerika, daar zien we dat allemaal. Maar in Europa gebeurt dat dus ook heel veel. En daar zal goed over nagedacht zijn door al die wetgevende machten in Europa. Om die systemen al dan niet in te voeren. Al dan niet gecombineerd met rechters. Al dan niet afhankelijk van bepaalde zaken. En in sommige landen kan het alleen maar bij levensdelicten bijvoorbeeld. Of bij andersoortige zaken. Dus ik zou er wel een voorstander van zijn als dit in Nederland nog eens een keer goed onderzocht wordt.
Ja. Hoe schat jij de kansen van Trump in? Want ik acht het helemaal. Ik hoor allerlei experts op de Amerikaanse televisie dan vooral zeggen dat die toast is. Hè? Dus dat het niet winnable is. Tegelijkertijd denk ik, ja, het is ook niet ondenkbaar dat zijn team de jury ervan kan overtuigen dat hij dat geldbedrag aan Stormy Daniels niet heeft laten overmaken vanwege de verkiezingen, maar omdat hij niet wilde dat zijn vrouw erachter kwam. Dat is natuurlijk een vrij redelijke argumentatie.
Ja, nee, dat klopt. En zo zijn er nog wel meer argumenten.
Ja.
Kijk, uiteindelijk is Michael Cohen, zijn toenmalige advocaat, natuurlijk een soort kroongetuige.
Ja, ja.
Zijn verklaring wordt heel erg belangrijk voor een aantal juridische onderdelen van de aanklachten. Daar kom ik nog wel verder over te spreken. Maar hij zal heel erg op zijn geloofwaardigheid worden aangevallen. En dat is iets wat natuurlijk bij juryleden uiteindelijk wel zijn werking kan hebben. Maar goed, nogmaals, dat kan bij professionele rechters hetzelfde effect hebben. Ja. Want die moeten ook gaan nadenken, vind ik dit een geloofwaardige getuige? Ja dan nee. En dat is wel een van de allermoeilijkste aspecten van het strafrecht, om te beoordelen of een getuige betrouwbaar is. Ja. Daar zijn wel wat mechanismen voor, maar dat is geen wiskunde. Nee. Dat is niet zomaar even van 1 en 1 is 2.
Nou, ik kan je het antwoord wel geven. Michael Cohen is niet betrouwbaar.
Nee. Maar de vraag is of hij op deze punten betrouwbaar
eens,
is.
Eens.
En dat is dus een van die onveilige ankers waar ik het eerder over had. He, die man kan heel onbetrouwbaar overkomen. Of iemand die misschien analfabeet is, daarvan zeggen mensen misschien, nou, dat kan geen goede getuige zijn. Ja, dat is natuurlijk onzin. Ja. Het gaat erom, wat heeft iemand gezien of gehoord? En is die herinnering van iemand betrouwbaar? En dat kunnen we dus met z'n allen eigenlijk altijd heel moeilijk beoordelen. Nou, even terug naar de zaak Trump. En de brief van 8 april van de rechter, waarin die aan heeft gegeven hoe het wat hem betreft met het ondervragen van de kandidaatsjuryleden zou moeten gaan. Wat je daar ziet is dat over de formulering van de 42 vragen die aan de kandidaatleden gesteld moeten worden, dat er heel veel overleg is geweest, heel veel gepingpongd tussen rechter, aanklager en uiteindelijk de advocaten van Trump. Maar uiteindelijk heeft de rechter daar de final say in. Dus die gaat uiteindelijk over de vraag, wat wordt de precieze formulering? Nou, hij heeft een aantal dingen heeft de rechter tegengehouden. Jij zei daar net al wat over, Raymond. Hij heeft tegengehouden dat zou worden gevraagd op wie de juryleden hebben gestemd of wat ze zouden gaan stemmen, of de vraag of men vindt dat Biden onterecht de verkiezingen had gewonnen. En hoe zie jij dit, Raymond? Dat de rechter heeft gezegd, deze drie vragen die eigenlijk gaan over de politieke voorkeur van een jurylid, wat op zich natuurlijk niks te maken heeft met de beoordeling van de vraag, is hier sprake van een valse bedrijfsadministratie, ja dan nee?
Ja.
Wat vind jij hiervan dat deze vragen door de rechter zijn geweigerd?
Nou, ik kon het wel volgen, omdat nogmaals, dat hele spel begrijp ik. Hè? Hoe gaat die jury er precies uitzien? Je wilt natuurlijk weten of ze Trump positief of negatief gezin zijn, wat hun gevoelens daarover zijn. En daarom kan ik al die vragen over. Kijk, als je bijvoorbeeld vraagt op wie heeft u gestemd, dan wil je weten, zijn ze pro of anti-Trump?
Ja.
Maar als je aan iemand vraagt, hoe consumeert u uw nieuws? En dat vragen ze ook. En iemand vult in, ik krijg het via de tv-zender Fox News of zelfs nog de conservatieve zender Newsmax. Dan weet je ook dat ze waarschijnlijk Trump goed gezind zijn. Dus aan de ene kant zijn het dezelfde soort vragen. Maar ik kan me voorstellen dat een rechter een paar flinke stappen te ver gaat om echt te vragen naar wat mensen gestemd hebben. Iets wat ze natuurlijk helemaal niet hoeven te zeggen.
Nee,
en dat hij daarom heeft gezegd, dat kan eruit. En hoewel het in deze zaak relevant kan zijn, kun je die vraag ook al beantwoorden door heel veel andere vragen.
En dat is ook gebeurd. Want daar gaan we nu even naar kijken, naar die vragen. Want dat is eigenlijk best wel interessant om de luisteraar erin mee te nemen. Ja. Van welke vragen zijn dat precies?
Zo'n 42 in totaal.
Ja, 42. En de luisteraar moet zich even voorstellen dat er dus afgelopen maandag van die pool van 500 potentiële kandidaat juryleden waren er 96 opgeroepen. En die 96 zijn op enig moment allemaal in die kleine zittingszaal in Manhattan naar binnen gebracht. En dan één voor één wordt aan elk jurylid worden deze 42 vragen voorgelegd. En die moet dat daar mondeling beantwoorden. En die zitten dan op 2 of 3 of 4 meter van Trump. Ik zat me ook nog te bedenken, Raymond. Je zal toch in Manhattan wonen en ineens die brief op de deurmat vinden.
Ja.
Hè, dat is toch wel een hele bijzondere gebeurtenis. Want dan kom je ineens in het middelpunt van de belangstelling te staan. Niet alleen in Amerika, maar ook in het kader van deze podcast, bij wijze van spreken.
Wereldwijd.
Ja. Wereldwijd. Ja, en je zit op een paar meter van Trump.
Ja, vooral dat laatste maakt natuurlijk indruk. Want ik zag ook langskomen in de verslaggeving dat heel veel van die potentiële juryleden alleen maar naar Trump staarde. Als bijvoorbeeld de rechter het proces aan het uitleggen was. Ja, en toen dacht ik, dat zou ik zelf ook doen. Je wilt toch even weten, is dat haar echt?
Ja.
Hoe ziet hij eruit in het echt? En je probeert oogcontact te maken. Maar ja, goed, zo'n vragenlijst, dat werkt ook wel eens een hele goede zeven. Hè? Want ik zat er zelf even naar te kijken. Ja, er wordt dan gevraagd, hoe volg jij je nieuws? Nou, in mijn geval had ik dan onder andere Fox News aangekruist. Ben je wel eens bij een Trump-rally geweest? Zelfs ik had daar ja op moeten zeggen.
Ja.
Volg je Trump op sociale media? En waaronder wordt apart gevraagd Truth Social. Had ik ook allebei ja moeten zeggen. Dus ik was er waarschijnlijk zelfs als Hollander. Hè, dan mag ik niet eens meedoen. Nee. Maar zelfs als Hollander was ik al niet.
Ik denk dat de aanklager had gezegd, die Raymond Mensen willen niet als jurylid hebben.
Ja, en Boudewijn, ik zag ook dat er al 50 mensen gelijk hun hand opstaken.
Ja, dat klopt, ja. Ja, het is zo dat als die 96 binnenkomen, dan de eerste vraag die de rechter gaat stellen, want dat schrijft de wet ook voor, dat is los van die 42 specifieke vragen, wordt er gevraagd, acht u zichzelf in staat om een onpartijdige visie op deze zaak te hebben of om een onpartijdig oordeel te kunnen vellen? En toen staken al heel snel inderdaad 50 kandidaat-juryleden hun hand op. Met als resultaat dat die de zaal hebben verlaten en dat die dus geen jurylid konden worden. Dus ja, die hadden zelf al bedacht van ja, ik heb al zoveel nieuws tot me genomen en ik ben zo pro of contra Trump in dit geval. Het is niet fair als ik mijzelf hier als jurylid opgeef.
Dus toen had je er nog 46 over?
Toen hadden we er nog 46 over. En die 46, die hebben uiteindelijk al die vragen waar het nu over gaat hebben, of waar jij er een paar van hebt genoemd, beantwoord. Nou, eerste vraag is, in welke buurt woont u en bent u een native New Yorker? Waarom denk je dat die vraag gesteld wordt? Want op zich zijn ze voldoen deze mensen allemaal aan de formele eisen om een jurylid te kunnen zijn. Namelijk ingezetenen van Amerika en woonachtig daar in dat gebied. Maar er wordt toch gevraagd, in welke buurt woont u? Dat zal toch een van de vragen van de advocaten, denk ik, zijn.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk als je wilt natuurlijk sowieso voorkomen dat iemand, dat ik niet dat dat zo is hoor, maar dat iemand een paar jaar terug al had gedacht van nou, die zaak zit er ooit aan te komen, ik ga daar wonen. Dat, ja, wil je, ja. dat zal niet zo zijn, maar goed, je kan het maar eruit gefilterd hebben. Tegelijkertijd, New York is natuurlijk een haven voor allerlei migranten die daar naartoe gaan. En ik denk dat migranten, dat je daar een grotere kans van hebt dat die democratisch zijn dan iemand die gewoon in New York is geboren. Dus het is een van de manieren waarop je kunt peilen, is iemand misschien wat conservatiever of progressiever gezind.
Ja, ja, heel goed. Nou, dan de vraag, en dat vind ik op zich wel een logische vraag, wat is uw beroep en wie is uw werkgever? Ja. Dat laatste zat ik over te denken. Ze moeten dan bijvoorbeeld zeggen, en daar kom ik ook nog op, er is een van de software engineers uiteindelijk nu als jurylid gekozen, en die heeft dan gezegd, ik werk bij Disney. En dan denk ik, nou, dan gaat het hele team. Dan gaat dat hele team van Trump natuurlijk weer aan de slag om te kijken wat ze van die man bij Disney uiteindelijk kunnen vinden. Ja. Tegelijkertijd heeft de rechter gezegd dat de privacy behoorlijk gewaarborgd moet worden van alle juryleden. Maar als je dan gaat vragen wie is uw werkgever, dan kom je toch wel wat dichterbij. Hè?
Ja, want dat is niet gebruikelijk, hè? Dat de naam achterwege blijft.
Nee, dat is helemaal niet gebruikelijk. Maar dat is het resultaat van hoe Trump zich ten opzichte van juryleden, getuigen in al die zaken heeft opgesteld. En we hebben het uitgebreid over de gag orders gehad. Nou, daar heeft hij, die heeft hij ook weer overtreden volgens de aanklaagster. Dat kwam maandag ook allemaal weer aan bod. Maar dat is niet gebruikelijk. Maar die rechter, die wil het fair trial beginsel, heeft hij echt natuurlijk heel hoog in zijn vaandel. Die wil echt, dat zie je ook, die jury zoveel mogelijk beschermen om hun werk rustig te kunnen doen en niet lastig te worden gevallen. Ja. Nou, een andere vraag is, waar bestaat uw opleiding uit? Ik denk dat ik dat als advocaat ook een hele belangrijke vraag vind. Je moet echt proberen in te schatten, hoe is iemand opgeleid? Is het een alfa, is het een beta? Is iemand die heel goed in de techniek denkt? Is het heel iemand die vrij denkt? Ja. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Wat doet u in uw vrije tijd? En jij zei het net al, welke media volgt u op televisie, social media, radio en welke kranten leest u? En jij zal gezien hebben dat in die brief een hele lijst van kranten en nieuwszenders, de rechtse nieuwszenders, de linkse nieuwszenders. Dat is natuurlijk een soort compromis geweest, hè? Ja. Tussen de advocaten en de aanklagers. Nou, dan wordt heel in het bijzonder nog gevraagd, heeft u de podcast van Michael Cohen gevolgd? Ja. Ja, want die heeft ook een eigen podcast, eigen YouTube kanaal. Nou, dat is een hele begrijpelijke vraag natuurlijk. Heeft u familieleden of kennissen die werken bij de overheid, politie of de Trump-campagne op bedrijven? Dat is, denk ik, ligt ook voor de hand. Heeft u een politieke, morele, intellectuele of religieuze mening die u ervan weerhoudt om de court-instructies te volgen of die uw beantwoording tot deze zaak kunnen beïnvloeden? Dat is natuurlijk een hele ruime vraag. En ik zat me voor te stellen, nou kom je daar als jurylid in deze arena met al die journalisten, met Trump op een paar meter. En dan krijg je deze vraag ineens voorgeschoten. Want als jij er zou zitten of als ik er zou zitten, ik zou helemaal niet zo 1, 2, 3 weten wat voor antwoord ik op deze vraag moet geven. Het is echt een hele moeilijke vraag. Opvallend vond ik ook nog de vraag, bent u een supporter van bijvoorbeeld de Proud Boys?
Ja, of QAnon.
Ja, ja, precies. Nou, Raymond, waarom wordt die vraag gesteld, denk je?
Oh, voor de mensen die het niet weten, Proud Boys, dat is een extreemrechts organisatie. Ja, als je daar natuurlijk op wat voor manier dan ook bij betrokken bent, hè, al volg je ze maar op Twitter. Ik weet niet eens of we Twitter hebben trouwens, maar of volg je ze maar op Twitter. Dan wil je natuurlijk als openbaar aanklager dat die mensen zo snel mogelijk de zaal verlaten. En overigens, daarover gesproken, ik kan me voorstellen dat een luisteraar denkt, ja, dan zou ik dat ook niet zeggen. Maar die vragen worden wel onder ede gesteld.
Ja.
Dus
ja.
Het is wel moeilijk om te liegen. Het kan, ja. Maar je liegt daar niet zomaar over.
Nee, dan denk je, want je weet dat alle camera's op je gericht zijn. Ja, dat je helemaal wordt uitgeplozen op social media, et cetera, et cetera.
Overigens zou het kunnen, maar misschien kom je daar nog op dat mensen wel liegen. En mochten ze daar ooit achter komen, ze gaan natuurlijk een x-aantal juryleden selecteren. En een aantal juryleden zitten daar, ja, ik wou bijna zeggen, voor spek en bonen bij.
Ja.
Dat zijn extra's.
Ja.
Dus stel dat jij in de jury zou zitten, Boudewijn, en we komen erachter van, ja, hij zei wel van niet. Maar die gast is vorige week zaterdag toen nog naar het 10-jarig bestaan van de Proud Boys Rotterdam geweest.
Ja,
ja, dan word je eruit gekikt. Ja. En dan wordt een van die reserveleden, die overal bij heeft gezeten, dus die alle informatie heeft gehoord, wordt vervolgens... Ja. Gevraagd om jouw plek in te nemen. En dan verandert er voor diegene qua dagindeling en qua zitting helemaal niks. Behalve dat hij of zij nu ook echt een stem heeft. Terwijl diegene dat eerder niet had.
Nee, dat klopt. Ja, zo'n reserve jurylid, dat kennen we op zich ook in Nederland wel met reserverechters, om het zo maar te noemen. Ik heb zelf de MH17-zaak gedaan, waar je normaliter 3 strafrechters hebt. Maar daar is ook rekening gehouden met het feit dat een rechter misschien ziek kon worden of ineens onverwachts naar het buitenland zou moeten. En er zaten dus bij elke zittingsdag zaten 5 rechters, dus 2 reserverechters. Die deden verder niet mee aan de beraadslaging, maar die hebben wel alles gevolgd. De reden daarvoor is dat als een van die 3 rechters, als er maar 3 rechters zouden zijn en een van de 3 zou wegvallen, dan moet het hele proces op zich opnieuw. Tenzij de advocaat en officieren toestemming geven om op een bepaald punt verder te gaan. Dus dat is op zich heel verstandig dat ze dat in dit proces natuurlijk ook doen. Nou, dan nog de vraag: heeft u een mening over het feit dat een voormalig president strafrechtelijk wordt vervolgd? Daar zie je echt dat er enorm is gesleuteld aan de formulering natuurlijk. En hoe vindt u het dat hij in deze zaak wordt behandeld? Hoe vindt u dat hij in deze zaak wordt behandeld? Nou, ik ben... nogmaals, dat zei ik net ook al. Het lijkt me echt niet makkelijk om daar een goed antwoord op te geven. Want je zal ook juryleden hebben die maar al te graag jurylid willen worden. Dus die zitten misschien dan op zo'n vraag hem een beetje te pleasen. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
Ja.
En dan de laatste vraag die ik er nog even uit wil halen. Heeft u eerder in een jury gezeten en hoe verliep dat? En dat laatste wordt denk ik met name gevraagd of dit een persoon is die echt zijn rug heeft rechtgehouden in een andere zaak. En dat ze misschien hopen op een hangjury. Dat betekent dat je dus 12 juryleden hebt waarvan er eentje zegt van ik ben het niet eens met wat de andere 11 vinden. En dan krijg je dus een mistrial. En zo'n soort jurylid qua karakter, ja, die wordt natuurlijk door de advocaat van Trump ook wel gezocht. Men probeert wel een stevig karakter daar in die jury te krijgen. Ja, in de hoop dat dit misschien gaat gebeuren bij de beraadslaging.
Ja, het is gebeurd bijvoorbeeld in de zaak rondom Bill Cosby. Dat weten de meeste mensen denk ik nog wel. Die werd ervan beschuldigd door de jaren heen talloze vrouwen gedrogeerd te hebben en die vervolgens te verkrachten. Was vrij sterk een zaak tegen hem. Al was het maar omdat er, ik geloof uit mijn hoofd, 20 tot 30 vrouwen daar getuigden dat dit hen overkomen was. Ja, en één iemand van die jury zei gewoon van, ja, ik vind het allemaal niet overtuigend genoeg. En dan kunnen die andere 9, ik noem maar even wat, maar die andere 9 kunnen dan zeggen, wij vinden dat toch onomstotelijk vast is komen te staan. Hè? Beyond a reasonable doubt, moet je eigenlijk zeggen.
Ja.
Dat Bill Cosby dit gedaan heeft. Maar één iemand zei, daar denk ik anders over. Dan heb je een mistrial, als ik het goed zeg.
Klopt.
En dat betekent dus dat alles naar de prullenbak kan. Dan komt er geen vrijspraak, maar ook geen veroordeling.
Nee.
En toen mocht Bill Cosby weer naar huis.
Ja, dat klopt. Nou, dan even iets zeggen over het feit dat de juryleden die uiteindelijk worden gekozen, dus deze 42 vragen hebben geantwoord. Ik zeg als strafrechtadvocaat dat alles wat daar gezegd is door die juryleden heel veel waard is voor de advocaten. Waarom? Je leert karakters kennen van mensen die over jouw zaak gaan oordelen. Je weet veel meer van hun achtergronden. Dat betekent dat als je gaat pleiten voor vrijspraak, dat je veel meer gereedschap hebt om te bepalen met welke toon en met welke argumenten je mensen moet proberen te overtuigen. Het feit dat ze spreken is ook al waardevol. Want als mensen gaan praten, kan je vaak toch een wat betere inschatting maken van iemands karakter of hoe die in elkaar zit. Nou, als je dat nu weer even gelijkt met professionele rechtspraak en mijn ervaring. Als ik een zaak inga, weet ik eigenlijk helemaal niks van die rechter. Het kan zijn dat ik hem een keer eerder in een zaak heb gehad of haar heb gehad. Ik kan kijken in andere uitspraken. Ik kan kijken in het register van nevenactiviteiten, hè, wat er tegenwoordig is van rechters. Dan kom je een beetje te weten nou, waar de belangstelling van die rechter eventueel naar uitgaat. Maar heel veel verder dan dat kom ik niet. En dat betekent
Is dat zo? Want het is een beetje gek als ik tegen jou zeg.
Ik
vergelijk het altijd een beetje met een scheidsrechter. Als jij gaat voetballen, dan weet je toch, nou, Bas Nijhuis is de scheidsrechter. Nou weet je toevallig door zijn vandaag in site optredens dat hij een boerderij heeft en paardrijdt en zo. Maar stel, je zou dat allemaal niet weten. Dan weet je toch, ja, die gozer laat over het algemeen vrij veel toe in het veld. En jij weet toch ook, ja, die rechter die houdt van een beetje humor in de zaak. Of die zit er heel strak op. Of nou ja, et cetera. Dat weet je toch?
Ja, een paar van die dingen weet je. Maar je weet veel minder dan wat nu voor de advocaten van Trump bekend is geworden over deze juryleden aan de hand van deze vragen. Ik weet niet wat die rechters in hun vrije tijd doen, om maar een voorbeeld te geven. Ik weet niet waar hun voorkeuren naar uitgaan. Ik weet niet of ze religieus zijn of niet. Ik weet niet of ze wel of niet gereformeerd zijn. Wat in sommige zaken natuurlijk ook een bepaalde rol kan spelen. Positief of negatief, daar gaat het helemaal niet om. Maar je zou eigenlijk veel meer van dat soort informatie willen hebben. En dat is toch behoorlijk moeilijk inschatten. En het is wel zo dat je natuurlijk rechters vaker kan hebben meegemaakt in zaken. Dus dan leer je natuurlijk inderdaad in de omgangsvormen leer je wel het nodige kennen. Je weet ook wel welke rechter wat meer op de formaliteiten zit. En welke rechter wat meer op de feiten zit. Maar dat zijn nog steeds niet, vind ik, de waardevolle dingen die nu in zo'n jury selectieproces naar boven zijn gekomen. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel een goed onderdeel van het jurysysteem. En voor de advocaten is het zo dat na het beantwoorden van deze 42 vragen is er ook nog kans om nog meer vragen te stellen. Dat is dan een soort 1-op-1 sessie meer. Maar dat is het laatste moment waarop zij die juryleden horen spreken totdat ze uitspraak doen. Dus dit is daarom voor die advocaten en natuurlijk ook wel voor de aanklagers een ontzettend belangrijke periode om die inschattingen te maken.
Ja, want die vraag kreeg ik ook net binnen, Boudewijn. De juryleden die hebben wekenlang mogen ze niets meer zeggen.
Ja, publiekelijk bedoel je. Ja, nee, want daar worden ze dan natuurlijk meteen mee geconfronteerd. En dat is ook de reden dat men inschat dat een paar zich daar wellicht niet aan houden. En dat je dus wat reserve juryleden uiteindelijk op de bank hebt zitten.
Ja. Ik geloof dat tijdens die O.J. Simpson-zaak op een gegeven moment bij de jury bekend werd dat een van de juryleden aan het shoppen was bij een uitgever met een boek. Bij de zitting O.J. En dan was volgens mij de ondertitel nog Mijn strijd voor Nicole, wat zijn ex-vrouw was. Die is meteen eruit gewipt natuurlijk.
Ja, klopt. Nou ja, dat is trouwens ook gebeurd met een van de kandidaatleden. Want dat zag ik in de verslaggeving staan. Daar was een social media post van gevonden over Trump. Get him out and lock him up.
Ja,
toen dat bekend werd, was dat jurylid natuurlijk meteen exit.
Ja, dat is ook vreemd. Ja. Dat je er dan uitboet.
Ja, maar het is helemaal vreemd dat zij denkt dat dat niet ontdekt wordt. En dat je daar nog mee wegkomt. Nou goed, ik denk dat dit voor dit moment wel even genoeg is om voor de luisteraars wat begrijpelijk te maken hoe dat hele selectieproces in elkaar zit. Ja. En dan gaan we straks over dag 1 en 2 van dit proces praten.
Ja, en ook goed denk ik dat je dat zo uitgelegd hebt. Omdat ik altijd zeg bij Amerikaanse rechtszaken met mijn beperkte kennis daarover. Maar dat het selecteren van die jury misschien wel een van de belangrijkste dingen is die je doet in zo'n rechtszaak.
Ja, klopt.
En dat is goed om uit te leggen, zoals jij het net ook gedaan hebt, omdat we dat in Nederland nogmaals niet kennen. En het belang daarvan is gewoon niet te onderschatten.
Nee.
Van het selecteren van een door jou goedgezinde jury, voor zover dat kan.
Ja, en het is ook zo dat als de zaak helemaal voorbij is en de jury zit te beraadslagen, dan zitten advocaten natuurlijk bij elkaar en dan gaan ze al die 12 juryleden af.
Ja.
Want ze hebben natuurlijk ook die body language gezien en dan gaan ze zeggen, nou, die wel, die niet. Ja, bij hem hebben we nog twijfel.
Ja,
ja en daar zie je ook meteen hoe belangrijk dit in het begin is.
Ja. Nou ja, bijvoorbeeld, ik heb dan jarenlang bij de VVD in het campagneteam gezeten en wij weten natuurlijk hoe de Nederlandse kiezers, hoe die groep eruit ziet. En we weten ook welke kiezers we moeten overtuigen om die verkiezingen te kunnen winnen. En wat je dan wil in zo'n campagne is die campagne op zo'n danige manier beïnvloeden dat de vraag die kiezers zich in het stemhokje op de dag van de verkiezingen stellen, dat jij daar het antwoord op bent.
Ja.
En dus bijvoorbeeld als de vraag die voor ligt, willen we met elkaar een stabiel landsbestuur of willen we chaos? Nou, dan wil je een stabiel landsbestuur en het antwoord erop is Mark Rutte.
Ja.
En op basis van de door hun nu geselecteerde jury kan het advocatenteam van Trump natuurlijk bedenken, wat moet nou namens ons de vraag zijn die zij straks moeten beantwoorden? En het moet niet alleen maar zijn, is Trump schuldig of niet? Het kan bijvoorbeeld zijn, is er hier sprake van een politiek ingezette zaak?
Ja,
en als maar één iemand daarvan denkt, dat vind ik wel, dan ben je er al.
Ja, klopt. Ja.
Boudewijn, Raymond. Afgelopen maandag, 15 april, was dag 1. Dan komt Donald Trump naar de rechtbank toe. Ik neem aan vanuit de Trump Tower.
Ja.
Ja.
In kolommen.
Ja.
Dat moet toch iets bijzonders geweest zijn ook?
Ja, dat is elke keer weer heel bijzonder als je daar even de televisiebeelden van ziet. Je ziet een paar shots. Hij komt natuurlijk in die grote Amerikaanse auto samen met allemaal beveiliging om zich heen. Roept dan nog even wat voor de camera. En dan gaat hij naar binnen.
Vuist omhoog.
Zeker zijn vuist omhoog. Je ziet dan vervolgens een paar foto's die in het begin genomen zijn. Want daarna moeten de fotografen ook allemaal weg.
Ja.
Ja, en dan zie je toch een beetje een humeurige en geïrriteerde Trump kijken. De ene dag heeft hij een rode das aan, de andere dag heeft hij een blauwe das aan.
Maar hij was zelfs trots, zei hij.
Ja,
dat hij naar binnen ging. En,
Dat kan Raymond heel goed uitleggen. Want dat is zijn. Die zaken, die ziet hij toch als onderdeel van zijn campagne. En dat heeft hij in de ochtend van afgelopen maandagochtend natuurlijk ook weer gepost.
Ja. Ja, voor een deel, dat is sowieso natuurlijk campagnestrategie. Want zijn hele campagne is opgebaseerd dat er dus een heksenjacht tegen hem gaande is. En hij zegt ook altijd tegen kiezers, ja, ze proberen nu mij wel te pakken. Maar eigenlijk moeten ze jou hebben. Ik sta alleen tussen hen en jou in. Het is ook noodzaak, omdat je moet je voorstellen, deze zaak is nu net begonnen, maar de komende weken zit hij dag in dag uit bijna alleen maar uitsluitend in deze rechtbank. Dat is allemaal ontzettend kostbare tijd waarin hij niet in Pennsylvania of Michigan is.
Een belangrijke
swing state.
Ja.
Waarin hij niet voor een groepje rijke donateurs staat om op één avond nog een keer $50 miljoen op te halen.
Ja. En hij mag ook niet naar de diploma-uitreiking van zijn zoon. Hè? Daar heeft hij ook nog voor de camera's het nodig over.
Vinden.
Ja, precies. Ja,
maar hij zal graag naar de diploma-uitreiking van Barron willen, want daar is hij dol op. Maar al die dagen kan hij dus geen campagne voeren. En dus kun je maar beter het nuttige met het aangename vereenzelvigen. Namelijk dat je zegt, die momenten in de rechtbank zijn eigenlijk ook campagnemomenten.
Ja. Nou ja, hij meldde zich dus om 9:30. Vervolgens is de hele ochtend weer over wat formaliteiten gegaan. Er was weer een verzoek ingediend, weer zo'n motion. Dat zich nu op de rechter richtte van u moet zichzelf terugtrekken. Want u bent niet onpartijdig, nou ja, et cetera, et cetera. Dat is allemaal verworpen. Daarnaast hebben de aanklagers gezegd, hij heeft weer een gag order geschonden. Hè, dus zo'n spreekverbod. Dat zat hem in het feit dat hij een post weer had geplaatst op zijn eigen kanalen. Waar getuige Cohen werd aangevallen als een disgraced attorney and felon. Dat vindt men dan weer het beschadigen of beïnvloeden van een getuige. En de rechter die heeft gezegd, nou, dan neem ik volgende week een beslissing op. Want die dacht, we moeten nu eerst naar die juryselectie, want die 96 mensen zijn hier. Dus dat hoor je volgende week allemaal wel. Daar werd dan gevraagd om een boete van tussen de $1,000 en $3,000. Nou, op het moment dat die rechter heeft gezegd, ik ga me even nadenken wanneer ik daar een beslissing over neem, was er een korte pauze. En precies in die pauze post hij ook weer een filmpje van een aanhanger van hem, die helemaal losgaat over de vrouw van de rechter.
Ja,
het is ook wel ontzettend gedurfd allemaal om dat te doen. Maar dat zegt mij eens te meer, en ik ben blij, Raymond, dat jij dat heel goed hebt uitgelegd de vorige keer, dat dat allemaal past in zijn campagne. Want als jurist, als advocaat, begrijp je dat niet. Of dan denk je, ja, advocaat, hou je cliënten in de toom. Maar dat speelt hij totaal niet, want het heeft een heel ander doel.
Ja, ik denk eerlijk gezegd, kijk, dit is de enige zaak, omdat hij nu van start gaat, waarvan we met enige zekerheid kunnen zeggen dat die voor de verkiezingen wel tot een uitspraak kan leiden. Maar van al die andere zaken, daar hebben wij het de vorige keer ook over gehad, moet ik dat nog maar zien. En dit is trouwens ook de minst erge zaak, want ik denk eerlijk gezegd, stel dat hij hier wel voor veroordeeld zou worden, dan komt daar misschien een geldboete uit of iets anders. Maar ik verwacht niet dat hij hiervoor achter slot de grendel verdwijnt, hoor. Dus dit is de minst erg. Als er dan toch een zaak voor de verkiezingen moet komen, dan is het deze wel. Maar goed, waarom doet Trump al die dingen buiten de rechtszaak die misschien in de rechtszaal niet heel handig zijn? Omdat mijn overtuigende stelling is dat eigenlijk we voor het eerst meemaken dat niet deze juryleden, waar we nu heel druk mee zijn, het vonnis gaan vellen. Maar het Amerikaanse volk. Ja. De 150 miljoen Amerikanen.
Op 5 november bedoel je?
Ja, ja. De 150 miljoen Amerikanen, zo ongeveer, die gaan stemmen op 5 november. Die gaan uiteindelijk het oordeel vellen. Moet Trump voor al die verschillende zaken die er zijn verantwoordelijkheid dragen of niet? En als ze op hem stemmen, is het antwoord of niet. Want dan gaan al die zaken als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dus dit is denk ik de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat iedere Amerikaan eigenlijk onderdeel van de jury uitmaakt. Die kunnen in november beslissen, ja, Trump moet de volle verantwoordelijkheid pakken. Dat betekent dus dat hij geen president wordt. En dat al die andere zaken ook gewoon doorgaan. En dat eigenlijk voor hem een beetje het einde zoek is. Of ze zeggen, nee, Trump is wat ons betreft onschuldig. En dan stem je op Trump. En dan verdwijnen al die zaken nogmaals als sneeuw voor de zon. Dus de jury bestaat eigenlijk uit 150 miljoen Amerikanen. Dat zijn ongeveer de Amerikanen die gaan stemmen.
Ja.
Ja, Raymond, we hebben het dan ook over die verkiezingen. Dat uiteindelijk het einddoel is waar beslist wordt of die nou wel of niet in feite gestraft wordt.
Ja.
Wat je momenteel ook voorbij ziet komen, en dat was staat nu weer breed uit in de kranten. Dat er weer een dame van 28 jaar naast hem loopt, niet zijn eigen vrouw.
Ja.
En die leidt ook de boel ineens weer helemaal af.
Ja, ik vind dat eerlijk gezegd een sideshow. Ik zag dat in diverse media langskomen. Trump omringt zich altijd met mooie vrouwen. En hij omringt zich ook met jonge medewerkers, zowel vrouwen als mannen. Omdat hij niet iemand is die hele nauwe banden onderhoudt met de traditionele Republikeinse partij. Dus heel veel jonge mensen die ooit een keer wat voor hem gedaan hebben, kunnen heel makkelijk doorgroeien in die organisatie van hem. Dus zij is daar niet nieuw in. En dat levert dan toevallig deze week wat krantenberichten op. Maar ik las in de Telegraaf Amerika in de ban van. Volgens mij is dat niet zo. Er zijn wat media die wat foto's van haar geplaatst hadden, omdat ze een bijzonder aantrekkelijke jonge dame was. En dat is dat dan, ja.
Ja. Nou goed, even terug naar de aantallen. We waren begonnen met 96. 50 staken meteen een hand op, dus hadden we nog 46 over. Vervolgens zijn daar nog wat algemeenheden langsgekomen. En toen is dat aantal van 46 teruggebracht naar 18. En uiteindelijk is aan 18 kandidaten zijn die 42 vragen gesteld. Nou, ik haal er een paar opmerkelijke momenten even uit. Aan een kandidaat wordt op enig moment gevraagd, welke boeken heeft u de afgelopen tijd gelezen? Dan zegt ze dat ze twee boeken van Trump hebben gelezen. En dan wordt er beschreven, nou, dan kijkt Trump op en die geeft een duimpje of die knikt dan even instemmend. Ja. Dat vind ik dan wel grappig dat gebeurt. Ik weet niet of zij uiteindelijk wel of niet is gekozen.
Ik denk het niet.
Er was een andere kandidaat, ik weet niet precies hoe ze daarop zijn gekomen, die op enig moment zegt, ik heb een date gehad met een advocaat. Nou, dan begint iedereen ineens te kijken van waarom wordt dat gezegd. Dan is er een paar seconden pauze en dan zegt ze vervolgens, maar het is goed afgelopen hoor. Nou, dat vond iedereen heel grappig, maar Trump die kon er niet om lachen. Nou, die kandidaat die met die media post van get him out en lock him up, dat heb ik al genoemd. Maar dan is er nog een laatste die ik even wil noemen. Dus op een gegeven moment wordt er aan een kandidaat gevraagd, en kennelijk hebben ze dat dus, zijn ze dat te weten gekomen, of die persoon iemand kende van de Central Park 5 verdachten. Dat waren 5 jongens die waren opgepakt op enig moment voor een verkrachting. Die zijn later vrijgesproken, want dat bleek allemaal onterecht te zijn. En die kandidaat zei van, ja, ik ken er wel iemand van. En toen hebben de advocaten van Trump, die hebben gezegd, wij willen niet dat deze kandidaat jurylid wordt. Omdat Trump, een dag nadat deze 5 jongens waren opgepakt, in de krant had laten opschrijven dat wat hem betreft die jongens de doodstraf moesten krijgen.
Ja.
Dus dat is op zich wel een begrijpelijke reden vanuit dat perspectief om dat te weigeren. Nou, het goede nieuws is, en dat had eigenlijk niemand verwacht, dat er nadat dag 2 was afgerond, dus afgelopen dinsdag, 16 april, gisteren, dat er inmiddels 7 juryleden al gekozen zijn. Dus we hoeven er nog maar 5 te gaan, plus nog een paar reserve juryleden. Dat zijn tot nu toe 4 mannen en 3 vrouwen. En dat is bijvoorbeeld iemand, een man die oorspronkelijk uit Ierland komt, maar inmiddels dus Native American is. Een oncologische verpleegster. Een opa die oorspronkelijk uit Puerto Rico komt. Zo staat dat in de kranten. Een grandfather. Een middelbare zwarte schoollerares. twee advocaten. Dat vond ik ook wel opvallend. Dus twee advocaten.
Ja, hoe kan dat?
Nou ja, er kunnen natuurlijk gewoon advocaten, juristen zijn. Ja. Die niet in dit soort zaken betrokken zijn. Maar die ook zo'n brief op de deurmat krijgen. En dan moeten verschijnen.
Maar zij worden dus toch niet uitgesloten? Als,
nee, die worden niet uitgesloten.
Die worden gewoon volledig meegenomen.
Ja, ze moeten wel 6 weken hun praktijk neerleggen. Dus ja, hoe dat verder gaat, dat weet ik ook niet. Maar,
het is te hopen dat ze die rekeningen wel krijgen.
Maar ik denk dat de rechter dat misschien nog wel prettig vond. Dat er twee advocaten erbij zitten. Hè? Dan krijg je toch wat betere duiding van bewijs wellicht. En dan nog die software engineer die bij Disney werkt. Dat is dan de nummer 7. En men verwacht dat als het in dit tempo doorgaat, wat volgens mij vandaag is het woensdag, is er geen zittingsdag. Ik dacht dat het morgen weer verder ging. Dan zou er aanstaande maandag 22 april wel eens kunnen worden begonnen met de openingsstatement.
Ja. Kijk, los van alle vragen die je aan mensen stelt, als je gewoon eventjes kort door de bocht zegt van wat voor kandidaten zouden we wel en niet willen, dan vallen vrouwen, advocaten, immigranten, die vallen allemaal onder het lijstje als je Trumps advocatenteam bent, van die hebben we liever niet. En iemand die bij Disney werkt, hebben we zeker liever niet.
Nee, precies.
Dus ik denk dat dat niet heel erg fijn is. Maar het kan best zijn dat dit advocatenteam van Trump een goed gevoel heeft over die mensen op basis van hoe ze de vragenlijst hebben ingevuld. En daarom is die vragenlijst waardevol. Maar zonder iets van die mensen te weten, zijn vrouwen, advocaten, immigranten en mensen die bij Disney werken niet mensen die je vanuit Trump bezien in de jury wilt hebben zitten.
Nee, klopt. Maar toch ben ik verrast over het feit dat er al 7 zijn gekozen. Zeker. En dat ze al over de helft zijn. Ja. Dus we gaan het zien. Ik denk dat dit voldoende is voor aflevering 8. In de volgende aflevering, Raymond, willen we graag ingaan op de sterke en zwakke punten voor de aanklagers en advocaten in deze zaak. Dus ik zou tegen de luisteraars zeggen, blijf vooral luisteren. Vink het volgen icoontje aan op je favoriete podcastkanaal, zodat je een melding krijgt als nummer 9 ook geplaatst is door ons. En dat zal snel gebeuren.